Daniël 4. Koning Nebukadnessar, aan alle volken, natiën en talen die op de gehele aarde wonen, uw vrede zij groot. Dat is een aanhef van een brief. Het heeft mij behaagd de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft te verkondigen. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij van geslacht tot geslacht. Ik, Nebukadnessar, bevond mij rustig in mijn huis, in goede welstand, in mijn paleis. Daar zag ik een droom die mij verschrikte. En droombeelden op mijn lege steden en gezichten die mij voor ogen kwamen verontrusten mij. Toen werd door mij bevel gegeven dat men al de wijzen van Babel tot mij zou brengen, opdat ze mij de uitlegging van de droom zouden bekendmaken. Daarop kwamen de geleerden, de bezweerders, de Chaldeeën, de waarzeggers, en ik vertelde hun de droom, maar ze konden mij zijn uitlegging niet bekendmaken. Doch ten laatste kwam tot mij Daniël, naar de naam van mijn god Belsasar genoemd, in wie de geest der heilige goden woont, en ik vertelde hem de droom. Belsasar, gij hoofd der geleerden, van wie ik weet dat de geest der heilige goden in u woont en dat geen enkele verborgenheid u moeite veroorzaakt, vertel mij de gezichten van mijn droom die ik gezien heb, namelijk de uitlegging daarvan. Wat de gezichten betreft die mij op mijn lege steden voor ogen kwamen, ik zag, er stond een boom midden op de aarde van grote hoogte. Die boom was groot en sterk, zijn hoogte reikte tot aan de hemel en hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde. Zijn loof was schoon, zijn vrucht zo overvloedig dat hij voedsel bood voor allen. Onder hem zocht het gedierte des velds schaduw en in zijn takken nestelde het gevogelte des hemels. En al wat leeft werd door hem gevoed. Ik zag in de gezichten die mij op mijn lege steden voor ogen kwamen en zie een wachter, een heilige, daalde uit de hemel neer, hij riep luide en sprak aldus: houdt de boom om, kapt zijn takken, stroopt zijn loof af, verstrooit zijn vruchten en het gedierte vliede van onder hem weg en het gevogelte uit zijn takken. Laat echter zijn wortelstomp in de aarde staan en wel omsloten door een band van ijzer en koper in het jonge groen van het veld. En door de dauw des hemels worden hij bevochtigd, en hij hebben met het gedierte zijn deel aan het gras der aarde. Zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer een mensenhart is. Een dierenhart worden hem gegeven. En zeven tijden zullen over hem voorbij gaan. Dit bevel berust op het besluit van de wachters. En deze zaak op het woord der heiligen. Opdat de levenden mogen weten dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen, en dat geeft aan wie hij wil, ja, zelfs de nederigste onder de mensen daarin aanstelt. Deze droom heb ik, koning Nebukadnessar, gezien. Gij nu, Belsasar, zeg mij de uitlegging, omdat alle wijzen uit mijn koninkrijk mij de uitlegging niet kunnen bekendmaken, doch gij zijt ertoe in staat, daar de geest der heilige goden in u woont. Toen stond Daniël, wiens naam Belsasar is, voor een ogenblik verbijsterd en zijn gedachten verontrusten hem. De koning zei: Belsasar, laat de droom en de uitlegging u niet verontrusten. Belsasar antwoordde: mijn heer, mogen de droom hun gelden die u haten en zijn uitlegging uw tegenstanders. Dan gaan we met vers 27 verder. Daarom, o koning, laat mijn raad u wel gevallig zijn. Doe uw zonden teniet door rechtvaardigheid en uw ongerechtigheid door erbarming jegens ellendigen, of er misschien verlenging van uw rust wezen mogen. Dit alles overkwam koning Nebukadnessar. Na verloop van 12 maanden, toen hij aan het wandelen was op het koninklijk paleis in Babel, nam de koning het woord en zei: is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een koninklijke woonstede door de sterkte mijner macht en tot eer mijner majesteit? Nog was dit woord in des konings mond, toen er een stem neerklonk uit de hemel: u wordt aangezegd, o koning Nebukadnessar, het koningschap is van u geweken. Men verstoot u uit de gemeenschap der mensen en uw verblijf is bij het gedierte des velds. Gras zal men u te eten geven als aan de runderen, en zeven tijden zullen over u voorbij gaan, totdat gij erkent dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie hij wil. Op hetzelfde ogenblik ging dat woord aan Nebukadnessar in vervulling. En hij werd uit de gemeenschap der mensen verstoten en at gras als de runderen. En door de dauw des hemels werd zijn lichaam bevochtigd, totdat zijn haar lang werd als de veren van de arenden en zijn nagels als die van de vogels. Maar na verloop van de gestelde tijd sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel en mijn verstand keerde in mij terug. Toen prees ik de Allerhoogste en roemde en verheerlijkte ik de eeuwig levende, omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de bewoners der aarde. En niemand is er die zijn hand kan weerhouden of tot hem kan zeggen, wat doet gij? Terzelfde tijd dat mijn verstand in mij terugkeerde, keerden ook tot roem van mijn koningschap, mijn majesteit en mijn luister, tot mij terug mijn raadsheren, mijn machthebbers. En die zochten mij weer op. Ik werd in mijn koningschap hersteld. Ja, grotere heerlijkheid dan vroeger werd mij geschonken. Nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnezar, de koning des hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen vermag te vernederen. Tot zover het lezen. We hebben een spreekwoord in onze eigen taal en dat spreekwoord is hoogmoed komt voor de val. Waarschijnlijk is dat spreekwoord ontstaan naar aanleiding van Daniël 4. Dat typeert in elk geval precies de boodschap van ons hoofdstuk. Nebukadnezar, koning van Irak, koning van Babel, de machtigste man die in die tijd op aarde leefde. Geweldige invloed. Een grote boom, zo wordt hij hier vergeleken. Takken tot aan de hemel. Vogelen nesteren, dieren schuilen. Mensen krijgen voedsel. Tot aan het einde van de aarde was zijn glorie, was zijn rijkwijde, zijn takken te zien. Dat is het beeld. En deze Nebukadnezar droomt dat die boom een keer omgehakt gaat worden. En hij heeft zijn raadsheren gevraagd om hem te vertellen wat dit betekent. Wisten het niet. Voor de zoveelste keer haken ze af. Wijsheid in de wereld schiet tekort. En dan wordt Daniël van stal gehaald, ik zeg het maar met mijn eigen woorden. En dan moet Daniël het verhaal gaan uitleggen. Dat doet hij ook. Hij zegt, Nebukadnezar, ik wilde wel dat de uitlegging van deze droom iemand anders zou gelden. Dat het niet u gold, maar dat het zelfs voor uw vijand zou zijn. Want ja, dit is niet zo leuk. Dit is niet zo makkelijk. Zo komt het naar ons toe. Daniël 4. Het is in het laatste Bijbelboek heel duidelijk de komst van de Heer Jezus. Maar het is ook in dit Bijbelboek, het boek Daniël, heel duidelijk de komst van de Heer Jezus. Het zijn van die prachtige profetische boeken waar je gewoon eindeloos naar kunt staren, waar je kunt ontdekken wat de plannen van de Heere God zijn met zijn volk Israël, maar ook met de mensen in deze wereld. Het boek Daniël, dat zei ik al een paar keer geloof ik, wordt in twee delen geknipt. Dat is een deel met verhalen. Dit is een deel van het verhaal, de geschiedenis. En er is een deel wat moeilijker, dat begint in hoofdstuk 7. Dus tot en met hoofdstuk 6, geschiedenissen, waar dit één van is, gebeurtenissen. En in hoofdstuk 7 gaat dat een wat andere vorm krijgen. Maar je hebt dat eerste stuk van het boek Daniël nodig om het tweede stuk te kunnen begrijpen. Deze geschiedenissen, deze gebeurtenissen, die zijn beslist nodig om de rest van het boek te leren kennen. En ik denk ook dat wij vandaag deze geschiedenissen heel, heel erg hard nodig hebben. Ik probeer het. Bedoeld voor gelovigen, heb u een schitterend stuk in uw handen. Christenen hebben van de Heere God een Bijbel gekregen. Christenen zijn mensen die de Heer Jezus Christus kennen als hun heiland en als hun verlosser. Christenen zijn mensen die weten dat hun schuld weg is, dat God ze in Christus aanziet. En dat al het oude weg is, dat het nieuwe gekomen is en dat je door het geloof in de Heer Jezus een nieuwe schepping bent. Dat je leven uit God hebt en dat je een schitterende toekomst voor je hebt. Christenen hebben van de Heere God een heel boek gekregen, een bundel geschiedenissen, verhalen, profetieën, toezeggingen. En wij mogen vandaag kijken naar deze geschiedenissen. En het is zo mooi om van de Heere God een geschenk te krijgen. Een geschenk zelfs over de toekomst. Maar datzelfde geschenk vertelt ook aan christenen hoe zij zich vandaag mogen gedragen. Hoe je misschien in je eigen leven dingen ontdekt die ook bij Nebukadnessar al voorhanden waren. Die koning Nebukadnessar was een geweldig iemand, was een groot mens. Krachtig, machtig, enorme invloed. En die dacht alleen aan zichzelf. We hadden al ontdekt in hoofdstuk 3 dat hij voor zichzelf een gouden beeld liet oprichten. Nou, dat zegt al iets. Iedereen moest buigen voor hem. Iedereen moest de knieval maken voor hem. Iedereen moest door de knieën voor hem. En nu in hoofdstuk 4 krijg je een andersoortige geschiedenis. Maar het is wel in het verlengde van datzelfde hoogmoedige gedrag. Ik weet niet, de vorige keer heb ik denk ik geciteerd uit Job 33. Ik vermoed, omdat ik dat meestal doe. Ik heb het nu net even weer opgezocht. Job 33 zegt, want God spreekt op één wijze, Job 33 vers 14. Op twee, maar men let daar niet op. In een droom, in een nachtgezicht, wanneer diepe slaap op de mensen valt, in sluimering op de lege steden, dan opent hij het oor van de mensen en drukt het zegel om de vermaning, op de vermaningen tot hen gericht. En nu komt de tekst die ik eigenlijk bedoel. Om de mens van zijn doen af te brengen, om hoogmoed van de man te weren, om zijn ziel van de groeven te redden. God doet dat. De hele wereld vandaag stikt van ik. Ik las jaren terug het boekje Me, the Big Number One. Nou, in goed Nederlands, ik ben het. En het gaat allemaal om mij. Een beetje lamechtaal. Kom mij niet aan. Waag het niet. Doe alsjeblieft niks. Want ik sla die dood en ik ga die voor een klein wondje. Ik. Ik weet niet of u dat allemaal kent uit de Bijbel. Jozua in de oude dag heeft het oude volk Israël in het beloofde land gebracht. En Jozua heeft hen dat zegenrijke gebied gegeven. Niet zo lang daarna ging het helemaal niet goed. In het land kwamen vijanden. En een van de eerste vijanden die in het Richterenboek naar je toe komt, is Moab. En Moab staat in de Bijbel voor iets waar je eigenlijk naar moet gaan kijken. Want Moab, zegt Jeremia 47, is hoogmoed, hooghartigheid, overmoed, ik. Ik ga niet over het Richterboek praten, daar komt een hele conferentie van op het Brandpunt het komende weekend. Maar ik ga je wel zeggen, de eerste koning die daar geschetst wordt in het Richterboek als vijand, dat is een zo eentje, weet je wel? Hij was zeer zwaarlijvig. Nou ja, ik had er ook wat van misschien, maar toch. En hij zit in een koele bovenkamer die hij alleen voor zichzelf heeft. Ik weet dat je nu al denkt, Eglon, ja, over hem gaat het daar. En daar zit hij breed uit, weet je wel. Beeldvullend. Hij was er, echt. Hij zat er. En je kon niet om hem heen. Dat wilde hij ook niet, want iedereen moest voor hem buigen. En iedereen moest schatting maken. Waar zat hij dan? In Jericho. Had hij daar mogen zitten? Nee, natuurlijk niet. Ja, die trekken zich niks van de wetten van de Heere God aan. Daar zitten ze dan. Ik ga niet over Jericho praten, want dat maakt het nog veel en veel duidelijker als je dat erin betrekt. Me, the big number one. Hoogmoed. Moab staat voor hoogmoed. En vandaag stikken wij bijna in die hoogmoed. Kom niet aan mij. Je kunt 1000 keer het boekje aanbevelen, De Zegen van Kritiek. Misschien heb je het wel eens gelezen, een heel goed boekje. Maar als je zelf kritiek krijgt, nou, dan wil ik je wel eens gaan bekijken. Op een afstand, hè? Dus iemand anders geeft kritiek op jou. En ik zit er een beetje te kijken van, hoe reageert hij daar nu op? Nou, helemaal niet zo leuk, hoor. Heel polite natuurlijk, want je blijft even, ja, prijs de Heer. Dan moet je de gezicht erbij zien. Snap je? En uit het feit dat je nu een beetje gniffelt, denk ik dat je het snapt. En dus is het probleem bij jou voorhanden. Je hebt het ooit een keer gehad. En iedereen heeft daarmee te maken. Je kunt wel zeggen dat je dat boekje gelezen hebt, maar dat zegt nog geen, ja, geen, ik wou een raar woord zeggen, dat zegt nog niets over de verwerking daarvan. Ik kreeg een ander boekje, toen het in mijn leven helemaal niet zo leuk ging. Het was moeilijk, ik kreeg kritiek. En gekruisigd door christenen. Ik ken het boekje misschien wel, een heel mooi boekje. En de eerste bladzijden die gingen heel goed. En dat was met een zootje ongeregeld, die anderen, hè, weet je wel. Dat was me daar een spul. Maar halverwege dat boekje draaide dat hele spul zich om. Hè. En ineens zie je wie je zelf bent. Hoogmoed, ik denken. De therapeuten zeggen, je moet voor jezelf opkomen. Je moet je niet onder laten sneeuwen. Je moet jezelf... Nee, natuurlijk niet. Je moet je niet in een hoekje laten duwen. Wel, nee, schreeuwen. Je bent er toch? Je bent uniek. En ze vijzelen het ik van de mens omhoog. En iedereen is koning in zijn eigen gebied. Een neefje van ons. Ik wil niet dat jouw haan hier koning kraait. Want hier kraaide hij namelijk. Hè? Dat kon je horen. Hè? Aan zijn stem kon je het horen. Hij kraaide al. Lieve broeders en zusters, dit is een enorm probleem. En als u mij vraagt waar de enorme problematiek van scheiding en scheuring in de gemeente vandaan komt, zeg ik, hier. Daar zit de bottleneck. Dit is niet zomaar een hoofdstuk in de Bijbel. Ik zal je nog wat anders zeggen. Daniël 4 geeft een tekening van de eindtijd. Heel duidelijk. Waar de mens op de troon zit. En waar hij zegt, het is allemaal voor mij. Dit is allemaal voor mij. En waag het niet om een vinger naar mij uit te steken. Daniël 4 geeft in een verhaalvorm, in een geschiedenis, in een gebeurtenis, informatie hoe de mens in de eindtijd is. Nou, ik kan het niet scherper tekenen dan het hier getekend is. Dat is het woord van God. En je hebt die Bijbel niet gekregen om te weten dat Nebukadnezar ooit een keer een brief geschreven heeft. Nou, als een onderdaan. Nou, so what, zeg je dan. Dat doet me toch niks? Maar je hebt dit gekregen niet om te weten hoe het toen ging, of de jaartallen wel klopten of zo. Je hebt dit gekregen om zelf de les te leren die Nebukadnezar moest leren. En hij was toen de machtigste, de grootste. Ze bogen allemaal voor hem. En het was waar, zegt Daniël, dat de vogelen des hemels door hem het goed hadden. En dat de dieren door hem het goed hadden. En dat de mensen door hem te eten hadden. Dat was gewoon waar. En hij krijgt in een droom een boodschap van Nebukadnezar. Het kan zijn dat die hele boom, jij dus, en jouw rijk, en jouw schaduw, en jouw input, en jouw uitstraling, dat die hele boom afgezaagd wordt, dat er niets overblijft. Ja, we laten wel een stukje staan, wortelstomp, omgeven met een band van koper en ijzer. Maar het kan zijn dat je een keer het loodje gaat leggen. En er was een wachter, een engel, die hem dit meedeelde. Nou, hij snapt het niet en zijn waarzeggers snappen het niet. En als je vandaag wilt weten dat het ik van de mens eraan gaat, dat God er eigenlijk niets mee kan, en de therapeuten gaat vragen van, wat vindt u ervan, geachte therapeuten? Zeg, ja, dat weet ik ook niet hoor. Nee, je moet voor jezelf opkomen. Jij bent bijzonder en jij moet in je... Nou, dan gaat hij weer. Dus die haken af. Die hebben geen idee over de oplossing van dit probleem. Hebben ze niet. Nebukadnezar, hij heeft tevergeefs gezocht bij zijn therapeuten. Daniël komt. Ik citeer dus pas al een klein stukje uit Richteren 3. Want daar stond het van die koning Eglon. Daniël wist in elk geval wat er ooit een keer in de geschiedenis van Israël gebeurd was. Daniël wist dit. Daniël kende Jeremia. Daniël kende de geschriften van Jeremia, blijkt uit dit boek. Daniel wist waar Eglon voor stond, waar Moab voor staat. Of hij dit meegenomen heeft in zijn beoordeling, ik denk dat God hem hele bijzondere wijsheid gegeven heeft, hele bijzondere inzichten gegeven heeft om nu dingen te zeggen die hij nog nooit eerder had gezegd. Koning, ik wilde wel dat dit voor een ander bedoeld was, maar het is voor jou bedoeld. Nou, koning, ik ga je adviseren. Ik ga je nu vragen om je leven te veranderen. Om niet aan jezelf te denken, maar aan de anderen. Zie je? Accentverlegging, hè? Dus niet aan jezelf te denken, maar aan de nooddruftigen, aan de ellendigen. Doe iets, opdat er misschien verlenging zal zijn. Nou, dat gaat ook een poosje goed, zoals het met jou en met mij misschien ook een poosje goed gaat, nadat we een goede preek gehad hebben. Denken we, ja, nou, we moeten eigenlijk ons leven veranderen. We doen ons best en we redden het wel tot zondagavond 8 uur, want dan komt het journaal en dan is het weer over. Zo ongeveer gaat dat. Nou ja, jullie kijken nooit naar het journaal, oké. Okay. Laat dat dan maar zo, maar zo vlug ebt dat weer weg. Zo snel gaat het over. Koning Nebukadnezar heeft een hele tijd misschien een beetje gerekend met deze dingen. En dan stapt hij als een trotse haan op het dak van zijn paleis, Babel, Irak. En dan loopt hij dan eventjes te pronken. Is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? Tot lof van mezelf, tot eer, alsof hij het zelf gebouwd zou hebben. Nou, ik heb 2 linkerhanden als het om techniek gaat. Maar hij had ze waarschijnlijk ook, maar hij heeft er ook echt geen spijker in geslagen. Daar geloof ik niets van. Hij heeft het helemaal niet gebouwd. Hij heeft het gewoon laten doen. Hij had genoeg slaven. Misschien wel Israëlieten die het moesten doen. Maar hij loopt als een trotse haan op het dak van zijn paleis en zegt, is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb tot roem van mij, tot me, me. Weer hetzelfde verhaal. Je hoort het, hè? Ja, nou ja. Je kunt zeggen, ik heb stemmen gehoord, maar dan is het ook weer niet zo goed. Dan moet je weer naar een therapeut. Maar je hoort het. U wordt aangezegd, o koning, een wachter, een engel. Hij raakt volslagen in verbijstering. En vandaag, hij is zijn verstand kwijt. Je zou zeggen, hij is gewoon krankzinnig. Op hetzelfde moment, in 1 keer. Toen hadden ze geen psychiatrisch ziekenhuis. Ja, met een groen tapijt. Ik bedoel, daar waar de dieren liepen, daar word je dan gedropt. Zoals melaatsen niet in een ziekenhuis met muren heling kregen of verzorging kregen, maar gewoon gedropt werden ergens in het veld, weet je wel. Die zwieren we dan rond in groepjes. Nou, zo ook deze psychiatrische patiënten. Die werden gewoon gedropt. Ja, ze wisten zich er geen raad mee. Dus hij kwam bij de dieren van het veld en hij at gras. En de kapper kwam daar niet, want die had daar geen spreekuur. En de pedicure kwam daar ook niet. Dus zijn haar werd lang als dat van arenden. En zijn nagels die werden als van vogeltjes. Snapt u het? Jawel, hè? De Heere schetst heel, heel scherp dat mensen die niet met God rekenen eigenlijk een beetje krankzinnig zijn. Nou, dat is een hele zware. Je durft het bijna niet op de werkvloer te vertellen. Of in de familiekring tijdens een verjaardag. Weet je hoe God je ziet? Als je niet ophoudt met het ik-denken van je, nou dan kom je nog een keer in een psychiatrisch ziekenhuis terecht. Dan heb je het nog voorzichtig gezegd. Maar als je het echt zou zeggen, zoals Daniel 4 het zegt. En dan is het moment daar. En dat had Daniel gezegd, dat hij 7 tijden, 7 jaren in de taal van het boek Daniel, 7 jaar, zijn over hem voorbij gegaan. En na 7 jaar keert zijn verstand terug. En nou, fijn, hij is weer beter. En hij komt terug, hij komt weer op de troon. En het eerste wat hij doet is een brief schrijven. Ik heb heel wat brieven gelezen van mensen die voor de Heere werken of die iets groots voor de Heere hebben gedaan. Maar ik heb weinig brieven gelezen waarin stond dat ze hopeloos faalden. Heb je wel eens een echte brief geschreven over het falen van jezelf? Waarin je echt helemaal de mist inging? Ik was in België de afgelopen dagen en een mevrouw kwam naar me toe voor de toespraak van gisteravond. Die zei, ik heb door jou toen en toen de Heer Jezus leren kennen. Ik wist dat die kende die mevrouw ook niet. Nou ja, je glimt een beetje. Ik denk, nou, de volgende brief die ik schrijf, ik schrijf hem, toch? En dan kun je zeggen, de Heer heeft gewerkt, maar het kietelt je wel. Ik weet niet hoe jij bent. Heb je ooit een brief geschreven over, ik was zo ongelooflijk eigenwijs, zo ontzettend hoogmoedig, en het leek nergens op, en ik was alleen maar bezig met mezelf, alleen maar met ik en met mij, en met mijn rijk, met mijn koninkrijkje, en met mijn invloed. En dat vertel je. Natuurlijk ga je dat niet zeggen dat het jouw koninkrijkje is. Nou, de Heer heeft grote dingen gedaan, maar ondertussen zit je jezelf op te fokken en vind je jezelf een hele Piet. Nou ja, vrouwelijk Piet in of zo, maar iets. Ik hoop dat je me begrijpt, mijn broeder en zuster. Ik ga niet zeggen dat jij dat bent, ik ga zeggen dat ik dat ben. Ik heb zo vaak het verhaal van Luther geciteerd, die tegen Melanchthon zijn vriend zei, je bent de tweede die mij een compliment geeft. De duivel deed het ook al. Je bent niet ongevoelig voor complimenten. Je bent ongelooflijk gevoelig voor complimenten. En als je geen complimentjes krijgt, stel je hebt je rimpeltjes allemaal laten wegwerpen. Allemaal. Ze zijn allemaal weg. Het heeft je een flinke duit gekost. En niemand zegt, dan heb je een leuk gezicht. Dat is toch niks? Dan vraag je toch, zie ik er niet strak uit? Mijn directeur vroeger, hij was bruin, hij was naar Italië. Niemand ging naar Italië in die tijd, hij wel. Hij had in de zon gezeten 3 weken lang en wij hadden het gewoon regen gehad in Nederland. Ja, zo was dat en hij komt terug, hij was mooi bruin en niemand zei dat hij bruin was. Nou, je ziet hem al glimmen, hè? Hij heeft 3 keer heeft hij een rondje gemaakt zo. Ben ik ook bruin geworden? Ja. Ja, meneer, u bent bruin geworden. Je herkent dat toch? Je kunt zeggen, ja, maar ik ben heel anders. Nou, je zegt het maar subtieler misschien, heel voorzichtig. Maar als je nou geen complimentje krijgt naar je preek of geen reactie, zeg je, mooi stukje, hè, Daniel 4. Kan toch? Klinkt heel vroom. Is er niemand die applaudisseert? Lieve mensen, we zitten midden in ons probleem. En je bent Nebukadnezar niet, dat weet ik wel. Maar misschien ben jij wel degene die zingt in de gemeente. Is dit niet de zang die ik naar buiten laat? Of de muziek? Of ben ik die preek hier in die gemeente? Ben ik daar niet als de leraar? Mag ik dan niet het woord van God uitleggen? En mag ik niet de bestuurder zijn? Mag ik niet het zondagsschoolwerk doen? Mag ik niet het pastoraat? Enfin, u vult maar in. Het maakt niet uit. Ik hoop dat je wat doet. En je kunt ook iets, want de Heer wil je gebruiken. Maar je moet wel je realiseren dat de duivel juist dat wat je kunt en wat je hebt, wat je ook in de gemeente brengt of in de groep brengt, dat hij juist dat brengt. Zo, je bent, ja, flinke jongen, flinke jongen. En onze therapeuten zeggen, als we onze kinderen geen complimentjes geven, dan gaat het niet goed met ze, hoor. Dus complimentjes, hè. We moeten elkaar complimenten. Gaat elkaar voor in betoning van eer, staat toch in de Bijbel? Je moet, nou, is ook zo. Er zijn groepen waar ze geen complimenten geven omdat ze bang zijn dat ze hoogmoedig worden. Maar ze zijn in diezelfde groep hartstikke hoogmoedig omdat ze zo denken dat zij het enige juiste nog zijn. Zie je dat het niet zo makkelijk is en dat het misschien wel heel dichtbij is, maar dat het soms wel moeilijk is. Ik wil alleen maar aangeven wat de mens aan het doen is. En het spettert eraf vandaag. Onze sterren gaan naar Mallorca. Wie dat dan zijn. Alle bekende Nederlanders dragen een stropdas. Wie het dan maar zijn. Het gaat maar door. En ze zijn allemaal bezig voor hun eigen eer. En soms loopt het er echt af. Ik bedoel, van het scherm af. Van het televisiescherm af. Als de mensen dan ineens ook hun duit in de zak moeten doen over iets. Nu vandaag kunnen ze weer over die verloten van prins Friso gaan doordrammen. Nou, je moet ze eens horen. Als je in hun eigen leven zou kijken, zou het nog veel broeder zijn geweest. Maar goed. Het is allemaal verrot. Sorry hoor. Het is allemaal hetzelfde. Dat is de wereld vandaag. Dat is hoe de mens in elkaar zit. Het ik van de mens. Nu, Nebukadnezar komt tot de conclusie dat hij nu maar zijn brief moet gaan schrijven over het falen van hemzelf. Maar ook met het belijden dat er één is die in hoogmoed zijn vermag te vernederen. Dat is de God des hemels. God die alle macht heeft. En waarom moet ik dit nu zo nadrukkelijk zeggen? Nou, niet om u een verhaaltje te vertellen, ook niet om mooie woordjes te zeggen. Maar om een hele belangrijke zaak. Zei de Heer Jezus, is dit niet de schepping voor mij? Heeft hij dat gezegd? Nee. Die het God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht. Heeft zichzelf vernederd, heeft zichzelf ontledigd. Is de mensen gelijk geworden, gehoorzaam tot de dood van het kruis. Je hoort hem zeggen, leert van mij dat ik nederig ben. Het kruis. Heeft hij gezegd, toen hij daar aan het kruis hing, nou, ik zal je wel krijgen straks. Straks zijn de rollen omgekeerd, Pilatus. Ik krijg je wel straks. Nou, de rollen zijn straks ook omgekeerd. Maar heeft hij daarmee gedreigd? Heeft hij daarmee zichzelf in het zonnetje gezet? Heeft hij gedreigd naar de farizeeën toe? Heeft hij gezegd, hoe haal je het in je hoofd om mij, de schepper van alles, zo te behandelen? Heeft hij dat gedaan? Niets. Hij kwam bij ons, heel gewoon. Het is zo fantastisch om tegenover het ik van de mensen en het ik van de eindtijd en het mens zijn van nu. En dat wordt steeds maar opgekrikt, nog duidelijker. Nog, en ik moet mij wel bevinden en ik moet een zegen krijgen en ik moet het goed hebben. En het moet mij goed gaan en mijn auto en mijn fiets en mijn huisraad en ik. En we weten eigenlijk geen raad met het prachtige van de Heer Jezus. En het is zo schril, het contrast tussen de Heer Jezus en deze geschiedenis, dat je soms denkt van, zou het nog wel overkomen? De Heer Jezus zegt tegen mij, wees jij nu maar eens arm van geest daartoe. Verlaag je maar eens naar het niveau van een ander. Ik heb dat vaker als voorbeeld aangehaald met Matteüs 5, die zogenaamde bergrede, waar de Heer Jezus zelf les geeft en zegt, het is de discipel genoeg om te worden zoals de meester. Je moet op hem gaan lijken. En arm van geest is niet verstandelijk gehandicapt of zo. Arm van geest is je verlagen tot het niveau van de ander, zodat de ander inderdaad gaat begrijpen. Heeft de Heer Jezus ooit één gehad op zijn niveau? Was er één hier op aarde met wie hij een stevig gesprek kon voeren? Een keer lekker kon doordrammen, doordenken? Nee, die was er helemaal niet, bestond niet. En als jij met je kleinkinderen, ik praat even uit mijn optiek, gaat praten, dan, ja, het ligt een beetje aan de leeftijd, maar ja, je kunt ook niet alles zeggen, hè? Ze snappen niet alles. Dus je houdt je in. Of je pakt dingen die wel te snappen zijn. En als ze heel klein zijn, dan is ons taalgebruik nog anders. Dan zijn het bijna geen zinnen, dan zijn het maar woordjes. Kleine woordjes. Kleuterpraat, noemen we dat. De Heer Jezus moet zich gevoeld hebben als iemand met kleuters om zich heen. Niet één snapte hem, niet één kon hem volgen, niet één was van zijn hoogte. Niemand. Er was niemand. En hij verlaagde zich. Hij probeerde bij jouw hart te komen. Hij probeerde jou te overtuigen dat het met jou helemaal niet goed zit. Dat je gezondigd hebt. En dat hij, de hoogste Heer, de koning, de vredevorst, de allerhoogste, de schepper, dat hij voor jou wilde sterven. Ik zal het probleem voor jou gaan oplossen. De Heer Jezus. Leert van mij dat ik nederig ben. En zachtmoedig. Niks pronkerigs, niets van ik ben het en ik zal en ik doe het. Helemaal niets. Het omgekeerde. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland. En we weten dit wel. En we worden door de tijdgeest meegesleurd naar de hoogmoedswaanzin van vandaag. Het gaat allemaal om ons. Het heeft allemaal met ons te maken. En dit hoofdstuk laat je zien dat God je op een bepaald moment van je voetstuk plukt en zegt, ga jij nu maar eens een poosje in quarantaine. Hier staat, God bedoelt niet, ik zal je voor altijd verdoen, ik zal je voor altijd wegschuiven, ik heb niets meer met je te maken. Juist dit hoofdstuk laat zien, nee, er blijft een wortelstom staan. En ik zeg je er weer op het moment dat jij erkent dat hij de Allerhoogste is, dan mag je weer verder. Ik weet niet hoe lang die periode in jouw leven duurt. 7 jaar, zal ik het anders willen proberen, 7 dagen. Zijn er geen momenten in je leven geweest dat je het gevoel had, hier, ik ben zo ongelooflijk eigenwijs en zo arrogant, hoogmoedig en zo bezig met mezelf. Heer, het is alles goed dat u mij even apart zet. Het is gebeurd in mijn eigen leven. En dan kun je 1000 keer zeggen, ja, dat zal bij die vrome heinen misschien wel als het eerst voorkomen. Dat is niet zo. Ik geloof stellig dat het bij iedereen hetzelfde is. Of je nu spelen kunt, met de muziek iets kunt, met je stem iets kunt, of met de computer iets kunt, of met het besturen iets kunt, of met beheren van iets kunt, of met kinderen iets, met jeugd iets, met pastoraat iets, met wat dan ook. Wat dan ook. Maar de Heere zet je wel eens even apart, totdat je erkent, Heere, sorry. Ik zal je nog een voorbeeld geven en die lijkt een beetje op de Heer Jezus. Paulus was opgeleid in Jeruzalem. Hij had een behoorlijke studie achter de knopen. En hij was heel, heel goed, kennelijk. En hij zegt, wat winst voor mij was, heb ik om Christus wil. Dus wat voor mijn eigen eer goed zou zijn geweest, wat winst voor mij was, dat heb ik om Christus wil. Schade en drek geacht. Ik acht het als vuilnis. Heeft hij daarna nooit meer gebruik gemaakt van die kennis die hij daar een keer heeft opgedaan? Natuurlijk wel, want als hij in Athene is en hij spreekt over wijsheid, dan zegt hij iets over de kennis die hij daar heeft opgedaan. Hij heeft het wel gebruikt, maar niet meer voor zijn eigen eer. Wat winst voor mij was, wat aan mij eer zou kunnen geven, dat niet meer. Dat is weg. En nu, ja, nu wil ik de Heer Jezus dienen. Om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer, acht ik het nog steeds waardeloos. Het is moeilijk. Je sterke kanten, je bekwaamheden, misschien een stuk opleiding. Is dat dan niet nodig? Ja, dat is wel nodig. Maar je moet leren dat het effect van wat God in je heeft gelegd voor hemzelf mag zijn. Het resultaat moet voor hem zijn, voor de Heere zijn. De eindtijd wordt gekenmerkt door het vergeten van de Heer Jezus, door de economie van de Bijbel radicaal los te laten en het ik van de mens omhoog te krikken. En daar zitten we middenin. En als ik morgen weer gezwollen taal hoor van de politiek of van wie dan ook, van wereldpolitici, dan, ja, dan zijn ze voor zichzelf begonnen. Het is steeds hetzelfde. Maar nu is eerlijk, nu kunnen we naar de politiek gaan kijken en we kunnen naar de wereld gaan kijken en naar de spanningen gaan kijken. Maar laten we nu maar eens beginnen bij onszelf. En als je in je eigen hart nu eens kijkt, is daar geen hoogmoed? Ben jij nederig? Een vriendin van ons zei dat ze de nederigste was op het zendingsveld. En ze was trots om het ons mee te delen. Zo dubbel is het. Ze kwam er zelf achter, hè, dat ze dit ook nog gezegd had zo. Kun je een slag voor je kop geven? Ja, hoe haal ik het in mijn hoofd om zo eigenwijs te doen? Maar goed, ze schreef dus ook een brief naar ons en zei dat dit in haar leven gebeurd was. Kun jij nu naar je omgeving een brief gaan schrijven? Ze moest luisteren. Ik ben ook gewoon heel erg op mezelf gericht. En als jij mensen krijgt op bezoek, moeten die mensen jou dan eer gaan geven? Of heb jij belangstelling voor die mensen? Test maar. Vraag maar morgen vroeg aan mensen. Als mensen jou vragen, hoe is het met je? Ik heb het vaker gezegd. En je draait het direct om. Hoe is het met jou? Je hebt niks gezegd, hè? Geen andere. Oh ja, ja, dokter, pilletje. Daar gaat het verhaal. Of vakantie, of auto, of. Nou, vul me wat in. Hè. Er is altijd een verhaal. Dat betekent, die mensen hebben helemaal geen belangstelling voor jou. Hebben alleen maar belangstelling voor zichzelf. Heb je ooit in een verjaardagavond een verhaal willen vertellen? En je was halverwege en toen nam Jan het over. Niet Jan Diepenveen. Die is heel anders. Nee, nou, we kennen elkaar als vrienden, dus ik mag dat zeggen. Maar dan neemt Jan het over in het gesprek en weg is jouw verhaal. Je komt niet eens meer aan de bak. Ze zijn allemaal bezig en als het een beetje moeilijk wordt, dan schreeuwen ze nog wat harder. Dan komen er een paar decibelletjes bij, want je wilt er overheen toch? Je wilt het dan maar overstemmen. Herken je dit niet? Jawel. Nu, probeer nu eens in je eigen hart te ontdekken, Heere, mijn hart is ootmoedig. En probeer nu eens te zeggen, na mijn bekering ben ik nog steeds hoogmoedig. Heer Jezus. En dat hoogmoedige, dat hoger willen zijn dan je zelf bent, is natuurlijk satanisch. Als je daarvan eet, zei de duivel, dan zul je als God zijn. Oh ja, maar dat is wat. Dat willen we, natuurlijk. Daar willen we naartoe. Zie je wel. Daar ligt het al. En dat had de duivel al eerder geprobeerd. Toen er nog niet eens mensen waren, was hij al zo hoogmoedig dat hij God van de troon wilde stoten en dat hij zelf God wilde zijn. Toen al. Dit hele principe is kapotmakend, is krankzinnigmakend. En daarom heb je dit verhaal in een eindtijdboek nu voor je. Het is heel praktisch, maar het is heel duidelijk bedoeld als een boodschap voor de eindtijd waar de mens zich verheft. Johannes de Doper zei, hij moet, was het, ik moet. Ja, je kent het natuurlijk, minder worden. Daar heb je het. Ten voeten uit. Beter kan ik het niet zeggen. Wat is nu het moment ook voor Israël in de toekomst? Wij zijn Abraham's zaad. Wat verbeeldt u zich wel, zeiden ze toen de Heer Jezus hier op aarde was. We zijn niet geboren uit hoererij. Dat is het taalgebruik van toen geweest. Zo hebben ze met de Heer Jezus gepraat. En ze hebben uiteindelijk gezegd, nou, hij doet het ook bij Elzebul. Zo van, dit weg. Wat zeiden de fariseeën? En dan komt de Romeinse bezitter en die gaat onze plaats en onze stoel onder onze voeten wegnemen. Dat was hun probleem. Daar zaten ze mee. Ze hadden hun eigen hachje behoorlijk hoog. En ze lieten de rest gewoon. Dan ga je zo je maar opofferen, slachtofferen. Dan kun je beter die ene kwijt zijn dan zelf van je stoel vallen. Ik zeg het een beetje menselijk, maar dat is wel precies wat er gebeurde. Toen de Heer Jezus hier op aarde was. En wat gaat er gebeuren in de toekomst? Dat ze uiteindelijk zullen zeggen, het was mijn schuld. Ik zal je één simpel voorbeeld geven. Ik vond het een heel typerend voorbeeld. Genesis 37 vertelt je over het verhaal van Jozef. Lees het maar eens na. Dit is voor maandag, huiswerk voor maandag. Huiswerk voor vanavond was die brief schrijven over je eigen hoogmoed. Maar huiswerk voor maandag is het verhaal van Jozef lezen. Genesis 37. En dan is Jozef verkocht en hij is in Egypte terechtgekomen als een slaaf. Door de broers verworpen. Dan gaat Genesis 38 ineens verder met een heel ander verhaal over Juda, die ergens zwerft, niet meer bij de broers is. En zijn vrouw sterft, hij gaat klungelen met zijn schoondochter Tamar. Gaat helemaal niet goed. En dan zeggen ze tegen Juda, je schoondochter is in verwachting van Juda zelf. Maar goed, hij was dat alweer kwijt natuurlijk, maar je eigen fouten die ben je onmiddellijk weer kwijt. En ombrengen. Boom. Dat is pure hoogmoed. Van wie is deze staf? Dat is daar het verhaal. Hè? En op het moment dat Juda erkent dat het van hem is, zegt hij, ik was fout. Zal ik het verhaal vertellen? Jozef is een type van de Heer Jezus. Jozef is verworpen door de broers. Israël heeft gezegd, we willen niet dat die koning over ons is. Israël gaat zwerven, dat is hoofdstuk 38 in Genesis. Ze hebben wereldse vrienden. Maar ze hebben het wel moeilijk, maar het is wel in de druk. En ze zijn nog steeds hoogmoedig, tot het moment dat ze zeggen, het was onze schuld. Het was onze fout. En dan ineens is daar herstel. dan gaat het verhaal van Jozef weer verder met uit het dal. En dan, ja, ik hoop niet dat u dat te moeilijk vindt, maar pik er daar maar eens over. Misschien droom je er wel over vannacht. Ik meen dat heel serieus. Het zou geweldig zijn als je dit gaat meemaken, als je dit gaat ervaren, dat de Heere werkt. Maar waar het me nu om gaat is, Israël zal een keer een moment kennen van, het was onze schuld. Dan is de hoogmoed ineens helemaal onderbroken. Dan is het hoogmoedige weg. En dan zegt de Heer, hier ben ik. Dit zijn mijn wonden voor jullie geslagen. Dit heb ik voor jullie willen doen. Nou, dat principe. Hier in Daniël 4 vind je eigenlijk een soort parafrase, zeg het maar schilderij, je noemt het maar iets, maar in ieder geval een duiding om te ontdekken wie je zelf bent, maar ook om te ontdekken wie hij is, onze Heer Jezus. Die om de vreugde die voor hem lag het kruis heeft verdragen en de schande niet heeft geacht. De Heer Jezus, onze Heiland, onze Verlosser. Amen.